De vraag die ik vanmorgen centraal stel is deze vraag. Hoe ziet jouw toekomst eruit? En het is voor jezelf misschien even goed om er even over na te denken. Misschien heb je dat al gedaan terwijl de kinderen er ook iets over zeiden. Maar hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe ziet jouw leven er in 2020 bijvoorbeeld uit? Kun je nadenken over de vraag, als je wat jonger bent, van wat je wilt worden later? Of misschien ben je bezig met wat voor studie ga ik kiezen? Of eventueel wat voor vervolgstudie? Misschien denk je na over de volgende stap in je carrière, in je werk. Of je hebt een relatie, verkering. Je denkt, hoe zou het er over 5 jaar uitzien? Of misschien is het wel moeilijk in je huwelijk. Hoe ziet onze toekomst eruit? Misschien ben je ziek. Of heb je te maken in je familie met iemand die ziek is en misschien wel erg ziek. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe zal het verder gaan met de kerk? Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit? Hoe zal het verder gaan met de wereld en de wereldvrede? Hoe ziet onze toekomst eruit? Dat is een vraag die we op deze eerste Adventszondag, neerleggen en meenemen in ons leven. Want Advent vieren betekent dat je bezig bent met de toekomst. Advent betekent letterlijk aankomst. Maar je kunt zeker ook wel zeggen dat het gaat over toekomst. Dat gaat over de toekomst die naar ons toekomt. En wat we bij onszelf vaak ontdekken is dat wij heel erg gevormd zijn door ons verleden. En als we nadenken over onze toekomst, dan beginnen we ook vaak hier en dan zeggen we, ja, hoe ben ik eigenlijk gevormd? Wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Soms kun je ook heel erg vastzitten aan je verleden. Er kunnen dingen gebeurd zijn in het verleden. Je kunt vastzitten aan je opvoeding of aan je jeugd. En daar kun je heel erg mee bezig zijn. Soms kun je daar ook in vastzitten. Vastzitten aan je verleden. En je kunt ook vastzitten in het heden. Misschien kun je daar iets van herkennen als je van alles aan je hoofd hebt. En er gebeurt van alles en je hebt de indruk dat je er geen invloed op hebt. En je wordt eigenlijk geleefd. Dan zit je vast in het heden, dan zit je ook vast aan het heden. En als wij deze Adventsweken ons proberen te oefenen in een Bijbelse toekomstverwachting, want dat is eigenlijk wat we gaan doen in deze Adventsweken, oefenen in een Bijbelse toekomstverwachting, dan denk ik dat het eerste wat wij mogen leren, dit is dat wij hoeven niet vast te zitten aan ons verleden. En wij hoeven ook niet vast te zitten in of vastgelopen te zijn in ons heden. Wij mogen leren om vast te zitten aan onze toekomst. En nou denken wij bij toekomst inderdaad, dat is de vraag die ook gesteld heeft, wat word je laat? Wij denken dat toekomst betekent dat je nu hier bent en dat je straks daar bent en dat jij een aantal stappen moet zetten om daar te komen. Wij maken onze toekomstplannen. Daar zijn we soms ook heel concreet mee bezig. Dan maken we toekomstplannen. En er kan zomaar de gedachte onder zitten dat je de toekomst ook kunt maken. En we voelen allemaal aan dat dat niet zo is. Wij kunnen onze toekomst niet maken. En daarom is het zo belangrijk om hier in de kerk te zijn. En de Bijbel open te doen. En te ontdekken dat wij inderdaad onze toekomst niet kunnen maken. Wij kunnen geen stappen zetten naar voren toe en dan iets moois creëren. Een Bijbelse toekomstverwachting is dat wij geloven dat er vanuit de toekomst iets nieuws in ons leven gebeurt. Dat is misschien een beetje omdenken. Wij denken, toekomst is, ik zet stappen naar de toekomst toe. En dan gebeuren er mooie dingen, of misschien ook wel niet. Want dat is natuurlijk waar we bang voor zijn, dat het geen mooie toekomst wordt. Maar Bijbelse toekomstverwachting, dat houdt in dat je richt op Gods toekomst. En dat je in de loop van je leven gaat ontdekken dat Gods toekomst al bezig is aan te komen in jouw heden. Een van de kinderen zei net, wat is toekomst, wat nog gaat gebeuren? En dus op zich is dat een mooie omschrijving van toekomst. Maar bijbelse toekomst, dat is niet wat nog gaat gebeuren en wat we maar moeten afwachten. Bijbelse toekomst is dat wat vanuit de toekomst al aan het gebeuren is in het hier en nu. Dus wat vanuit de toekomst al aan het gebeuren is in het hier en nu. In de theologie heet het wel de eschatologie. Even een mooie woord tussendoor. De eschatologie, dat is de leer over de laatste dingen. Over wat er allemaal gaat gebeuren. Maar het is heel belangrijk om te ontdekken dat het niet is iets van ver weg. Maar God is bezig om zijn toekomst al in ons heden aan te laten komen. Het is al gebeurd zelfs. Jezus is geboren. En dat betekent dat de toekomst van God, het nieuwe leven, dat God zegt, ik maak alles nieuw, dat al voet aan de grond heeft gekregen toen Jezus hier op aarde werd geboren. En dat is nog beter geworden toen hij opstond uit het graf. En dat is eigenlijk nog mooier geworden toen de geest kwam. Want daar zal ik tegen het einde van de preek nog wat meer over zeggen. Maar als wij ons willen richten op Gods toekomst, dan moeten we ons richten op Gods geest. Gods geest is een voorschot van onze toekomst. En als wij nu willen leren om meer toekomstgericht te leven, dan is het belangrijk om daarover na te denken, daarover te mediteren. En ik noem dat woord expres even, want Calvijn, een van de reformatoren, heeft in zijn institutie een hoofdstuk geschreven. Voor de liefhebber, boek 3, hoofdstuk 9. En dat gaat over de overdenking van het toekomende leven. De meditatio futurae vitae. Futurum, dat kennen we. Future. We zijn in deze adventsweek, gaan we eigenlijk back to the future. We willen terug naar onze toekomst. Maar Calvijn zegt van, het is zo belangrijk voor een christen dat je het toekomende leven overdenkt. En daar schrijft hij dan een niet zo heel lang hoofdstuk over, zo'n 10 bladzijden. Als je dat gaat lezen, dan schrik je misschien ook wel een beetje, want hij roept ook echt op tot verachting van dit leven. Dat is niet de taal die we vandaag nog snel zouden kiezen. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel een punt, want er is heel veel kapot in onze wereld. Hij zegt, als je je richt op dat toekomende leven, dan moet je tot je door laten dringen hoe ellendig het hier op aarde vaak is. Hoeveel zonde er is. Hoeveel er is wat echt kapot is. En hoe duister het vaak ook is. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Maar het volk loopt in duisternis rond. En we kunnen er allemaal onze verhalen bij invullen. Dingen die heel veel verdriet doen in ons leven. Dingen die gebeurd zijn en die hun sporen hebben getrokken in je leven en waar je nog pijn van hebt. En we leven hier in een land van vrede. Maar er is zoveel oorlog in deze wereld. Er is zoveel armoede in deze wereld. Het volk dat in duisternis ronddoolt, we zijn verdwaald in de duisternis, dat ziet een schitterend licht. En Calvijn zegt met die overdenking van het toekomende leven, laat tot je doordringen hoeveel er hier ook echt stuk is. Hij zegt er wel bij, vergeet niet ook dat God veel zegeningen geeft. Hij corrigeert zichzelf als het ware een beetje, want het is wel een heel somber verhaal wat hij aan het vertellen is. En opeens denkt, ja, wacht eventjes, God is ook nu aan het werk. God geeft zegeningen. En daar mogen we natuurlijk ook blij mee zijn. Daar kunnen we ook geweldig van genieten. God zegt, geniet van het goede leven. Maar het goede leven vindt per definitie plaats in een wereld waar heel veel kapot is en waar heel veel duisternis is. Dus dat is het eerste wat hij zegt. En dan moet je vanuit richten op dat toekomende leven. Dat leven dat naar ons toekomt. Vanuit Gods toekomst. Nou, wij oefenen daar vanmorgen een klein beetje mee door dan in de Bijbel te gaan lezen. Want als je dat toekomende leven wilt overdenken. Ik denk dat je herkent, ik leef vaak in het hier en nu. Dat moet hier en nu gebeuren en mijn planning gaat niet verder tot het eind van de volgende week. Of je bent heel erg bezig met wat er in het verleden allemaal gebeurd is en dan vergt het best nog enige oefening om je te richten op die toekomst. De toekomst is soms heel ver weg. En advent vieren betekent dat je probeert om die toekomst te zien. Niet zoals wij die maken, maar zoals God daar nu al mee bezig is. Dat je die toekomst probeert te zien en dat die toekomst ook effect heeft op jouw leven hier en nu. Het volk dat in duisternis ronddeelt, doolt, ziet een schitterend licht. Want als je een schitterend licht ziet, maar we zien het vaak niet. Als wij een schitterend licht zien, dan merken wij dat het ook hier en nu al effect heeft in ons leven. Zo spreekt Jesaja. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Dus het volk van God dat is in een moeilijke situatie. En dan kun je in vastlopen, je kunt helemaal naar binnen gekeerd raken. Je kunt er vast komen te zitten in een cirkel van ellende. En dan komt Jesaja en hij zegt, een schitterend licht. Zie, een schitterend licht. En hij zegt alweer wat over wat er moeilijk is. Hij heeft het over het dreunende laarzen en het juk dat op hen drukte. Hij gebruikt eigenlijk termen die doen denken aan de tijd in Egypte. Toen het volk onderdrukt werd door de farao en toen ze slaven waren. Dus dat was er allemaal en zoiets is er nu weer. Maar dan zegt hij, en dan werkt hij eigenlijk dat schitterende licht uit. Het volk schiet een schitterend licht, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En Jesaja praat erover alsof dat nu al het geval is. Het is niet zo natuurlijk, want Jezus wordt pas veel later geboren. Maar hij praat erover alsof het nu al het geval is. En dat is precies waar het in die Bijbelse toekomstverwachting over gaat. Dat wij leren ontdekken dat die toekomst van God, dat die al is aangekomen in het hier en nu. Of iets beter gezegd, dat die al bezig is aan te komen in het hier en nu. En hij zal de namen dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. November, de maand van de vrede. He, dus als je een van die namen is wat in je hart wilt meedragen. Want zo gaat dat met de overdenking van het toekomende leven. Dan moet je woorden van God. Het is zo belangrijk dat we die woorden van God op ons af laten komen. Ik pleit voor samen lezen, samen delen, samen eten. Maar als je mij op de man af zou vragen van, en wat is nou op dit moment het belangrijkste om te doen als gemeente? En dan heb ik daar een helder antwoord op. En samen lezen. Ik denk dat wij wel eens wat te veel misschien met onszelf bezig zijn. Dat die Bijbel gewoon niet zo heel vaak meer open gaat. En misschien herken je dat in je eigen leven wel. Misschien ook wel helemaal niet. Maar ik denk dat de meeste mensen het wel herkennen. Wanneer gaat die Bijbel nou echt nog open? Als dat zo belangrijk is, hè, het toekomende leven overdenken. Je kunt maar op één plaats terecht om die toekomst te ontdekken. Dat is in de Bijbel. Wij maken geen toekomst. En wij maken ook helemaal geen toekomstplannen. Daar is best ook iets goeds over te zeggen natuurlijk. Hè, maar voor vanmorgen begrijp je mijn punt denk ik wel. Wij maken de toekomst niet. Wij maken geen toekomstplannen. En Gods toekomst, bij God is die toekomst er al. En die toekomst is bezig om te landen in ons heden. En dat gebeurt in een gebroken werkelijkheid. En om die toekomst te leren kennen is het zo wezenlijk dat wij samen lezen. Dus neem Jesaja 9 vers 1 tot 6 ook eens een weekje met je mee. Dat je dat misschien elke morgen even een keer leest. Dat je contact maakt met die toekomst waar Jesaja over spreekt. Het volk dat in duisternis ronddoolt. En dan sta je er even bij stil. Hoor ik bij dat volk? Hoe is dat in mijn leven, die duisternis? Wat zit mij dwars? Wat vind ik moeilijk? Wat is een stuk in mijn leven? Waar ben ik boos om? Waar heb ik verdriet van? En dan sta je er even bij stil. En dan lees je door, ziet een schitterend licht. En dan wordt je aandacht toegetrokken naar dat licht. Dat licht dat begint te wandelen door het huis. Weet je nog wel. Het licht begint te wandelen door het huis. En raakt de dingen aan. Dat licht. Dat vanuit de toekomst naar ons toe komt. En dat licht heeft een naam. Vredevorst. Eeuwige Vader. Goddelijke held. Wonderbare raadsman. En als gemeente van Jezus Christus zeggen wij voluit, dat licht heeft een naam, dat licht heet Jezus. En Jezus is dat koninkrijk komen brengen, want daar gaat het in Jesaja 9 vers 6 over. Groot is zijn heerschappij, aan zijn vrede zal geen einde komen. He, toen Jezus hier op aarde kwam, toen zei hij, het is zover. Het koninkrijk van God is nabij, Gods nieuwe wereld breekt aan hier, nu, in deze wereld. Kom tot geloof, kom tot inkeer. Dus die toekomst, die komt aan in het heden. Daar spreekt Jesaja al over. En dat nemen we nou ook nog mee naar Openbaring. De profetieën van Johannes. En als we dat nog wat op ons in laten werken. Onthoud van dat Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt. Ziet een schitterend licht. En onthou nou uit Openbaring 21 dat daar iemand op de troon zit. Hij die op de troon zat, zei. En dan moet je. Dat zijn allemaal signalen in zo'n tekst. Hè. Soms moet je zo'n tekst ook even goed aanvoelen. Hij die op de troon zat, dat is God. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En dat is nou ook weer zo'n uitspraak van God die wij moeten horen vanuit de toekomst. Vanuit de toekomst zegt God, en het klinkt nu in het heden in onze oren, alles maak ik nieuw. Ik ben bezig alles nieuw te maken. Dus hij zegt niet, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is geen goede tekst. Alles maak ik nieuw. God is vanuit de toekomst, en dat moet je tot je door laten dringen, dat is overdenking van het toekomende leven, dat moet je tot je door laten dringen. God is bezig alles nieuw te maken. Ik moet geen toekomstplannen maken, ik maak geen toekomst. God heeft een toekomst, die er bij hem ook al is. Voor hem is de toekomst het heden. En die toekomst, die begint beetje bij beetje te landen in ons heden. En dat gebeurt naar de mate waarin wij hem horen zeggen, alles maak ik nieuw. Dan stop je er ook mee om zelf alles nieuw te willen maken. Die neiging hebben we, heb ik zelf ook nog wel eens. Dat ik denk in de kerk van, nou, het moet allemaal zo. En dan ga ik weer Bijbel lezen. En denk, nee, het moet niet allemaal zo. God zegt, alles maak ik nieuw. En als we dan ietsjes teruggaan in dat visioen van Johannes, dan zien we ook nog dat hij daar iets ziet. Namelijk, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Wij denken wel eens dat wij met de aarde met z'n allen naar de hemel gaan, maar dat is niet een Bijbels beeld. Het Bijbelse beeld is hier dat het nieuwe Jeruzalem bezig is neer te dalen uit de hemel. En dat ene kleine, bij God vandaan. Bij God vandaan. Niet bij mensen vandaan. Wij maken hier geen koninkrijk, wij maken hier geen nieuwe stad. God is bezig het nieuwe Jeruzalem te laten neerdalen hier op aarde, bij God vandaan. Zo is hij bezig met alles nieuw te maken. En nogmaals, ik weet het, dat gebeurt in een gebroken werkelijkheid. Het volk dat in duisternis ronddoolt. En heel vaak ervaren we dat ook zo. En het is goed om dat te delen. En we hebben onze herinneringen. Of misschien zit je nu wel in een hele diepe periode. Dat is er. En dat moet er ook zijn, daar moeten we niet aan voorbij leven. En juist midden in dat donker zegt Jesaja, het volk ziet een schitterend licht. En zegt God zelf, vanaf de troon. En er staat er nog even bij, ik hoorde zeggen, schrijf het op. Schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En dat is ook zo belangrijk dat wij steeds weer en steeds opnieuw ook ontdekken dat wat God zegt, dat is betrouwbaar en waar. Wat wij allemaal zeggen en wat wij allemaal vinden, dat is best aardig. Best aardig. Maar wat God zegt is betrouwbaar en waar. Alles maak ik nieuw. Laten we deze adventsperiode gebruiken om misschien ook wel samen, misschien kunnen we ook wel manieren vinden om daar samen in op te trekken. Dat bedoel ik niet met z'n allen tegelijk, maar dat kan in je miniwijk of in een vriendschappelijke relatie. Maar laten we daar proberen samen in op te trekken. Hoe kunnen wij nou weer leren om toekomstgericht te leven? Dat we niet zo vastzitten aan ons verleden, dat we ook niet vastlopen in ons heden, maar dat we vanuit de toekomst ontdekken dat God bezig is nieuwe dingen te doen. Drie dingen tenslotte. Leef meditatief. Dat is een woord waar ik nogal van hou, dus dat breng ik hier ook maar weer eens naar binnen. Maar nu klinkt Calvijn mee, hè? De meditatie van het toekomende leven. Dus denk daarover na. Schep in je hoofd allereerst maar eens ook ruimte dat daar eens wat nieuwe gedachten in komen. Gedachten van God. Ik maak alles nieuw. Het volk ziet een schitterend licht. Ze worden door een helder licht beschenen. Dat is de overdenking van het toekomende leven. En dat gebeurt, hè, dat meditatieve leven, dat gebeurt als we ook echt lezen. En ik pleit voor dat samen lezen. En samen lezen betekent vaak ook echt samen met anderen lezen. Samen lezen betekent ook samen met de Geest lezen. Dat je de Bijbel opendoet en dat je zegt van Heilige Geest, wilt u mij duidelijk maken wat God vandaag door deze woorden tegen mij wilt zeggen. Samen lezen is ook samen lezen met de Heilige Geest. Leef meditatief. Het tweede, leef geestelijk. Ik zou er nog even op terugkomen. Die toekomst die bezig is aan te komen in ons heden, dat is het werk van de Heilige Geest. Dus we kunnen niet zonder de Heilige Geest als wij gericht willen zijn op de toekomst. En de Heilige Geest die maakt al tekens van die toekomst, die geeft hij al. Er is opeens vreugde, de Heilige Geest. Daar is opeens een moment van vrede, terwijl je ruzie had, er gebeurt iets moois, er is vrede. Een teken vanuit de toekomst van de Heilige Geest. Er is liefde. Teken van de toekomst. Door de Heilige Geest. Je merkt dat je groeit in geduld. Daar gaat het in de maand december over. Je merkt dat je groeit in geduld. Dat is een teken vanuit de toekomst dat de Heilige Geest aan jou geeft. Dus leef geestelijk. En tenslotte, leef Jezus. Want in die ene naam komt alles bij elkaar. Jezus is onze toekomst. We moeten misschien zelfs niet zeggen dat Jezus de toekomst heeft of zo, of dat wij een toekomst hebben. Nee, Jezus is in eigen persoon onze toekomst. En het is zo bijzonder dat Jezus door zijn geest in ons woont. Ik kwam deze week een zin tegen, iemand die zei, de geest in ons is nog beter dan Jezus naast ons. De geest in ons, de toekomst in ons, dat is nog beter dan Jezus naast ons. Heeft Jezus ook gezegd, het is beter voor jullie dat ik wegga. Dan kan ik jullie de troosten geven. En dat is Jezus in ons. Leef meditatief. Leef geestelijk. Leef Jezus. Laten we elkaar daarbij helpen. Zullen we bidden? Vader God, u weet ook welke pijn er nou in ons kan zijn. Verdriet, teleurstelling, rouw. Iets wat we een plek moeten geven. Het is soms nog zo moeilijk om het een plek te geven. En Heer, we lopen er soms in vast. En we danken u dat we Advent mogen vieren. Dat u ons ook aanspreekt en zegt van ja, je bent in de duisternis en dat is zo. Maar er is een schitterend licht. Er is een toekomst. En die hoef je niet zelf te maken. Die toekomst is er al bij mij. En ik gun je dat er stukjes van die toekomst nu al in jouw leven aankomen. Heer Jezus, wij bidden dat u ons uw Heilige Geest steeds meer geeft. En dat het ook mag gebeuren, dat we dat licht zien. Dat we dat ook samen doen. Dat we als gemeente daar ook mee bezig zijn. Heer, we kunnen met zoveel dingen bezig zijn in de gemeente. Maar geef toch dat we samen lezen. En samen de Bijbel open doen. Dat die woorden nu van Jesaja 9 en Openbaring 21, dat ze gewoon een tijdje met ons meegaan. En dat u door die woorden heen spreekt. Heilige Geest, spreek in onze harten. Spreek ons aan. Bemoedig ons. Troost ons. Vernieuw ons. Maak van ons toekomstgerichte vrouwen en mannen. In de naam van Jezus. Amen.